Gemeente, namens de kerkenraad heb ik vooraf een aantal mededelingen voor u. Voor de vervulling van de vacature voor ouderling zijn de door de kerkenraad de volgende broeders kandidaat gesteld. N.I. Koesen en G.F. Simons. De verkiezing vindt morgenavond 29 juni plaats in de Open Hof. Aanvang 7:45. Als u schriftelijk wilt stemmen, schrijf u de naam van de ouderling op een papier. Dat papier doet u in een blanke envelop en deze envelop doet u in een andere envelop. En op deze buitenste envelop schrijft u uw naam en handtekening. U kunt die dan inleveren bij een van de kerkenraadsleden. Dit staat ook op de Scipio-app. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen van 7 tot 7:30. Zaterdag 4 juli is er een gemeentebarbecue op het terrein van de firma Esselink. Opgeven kan tot morgen. En volgende week zondag is er bediening van de Heilige Doop. En de collectes van vandaag zijn bestemd voor de eerste de kerk en de tweede renovatiekas. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. En tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 92, vers 1 en 3. Psalm 92, vers 1 en 3.
Thank you.
stellen we ons deze morgen onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet. En zingen we in aansluiting daaraan van Psalm 119, vers 82. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonde. Bemin uw wet. 119, vers 82, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wil. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan lezen we het 16e hoofdstuk, de eerste 13 versen. En dat gedeelte vormt ook de tekst voor de preek. Lucas 16, vers 1 tot en met 13. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. En hij, de Heere Jezus, zeide ook tot zijn discipelen: er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had. En deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem: hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelf: wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars, zijn heren, en zeide tot de eerste: hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide: 100 vaten olie. En hij zeide tot hem: neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastiglijk 50. Daarna zeide hij tot een ander: en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem: neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had. Want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maakt u zelve vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Hier eindigt onze schriftlezing. Voordat we willen luisteren naar dit gedeelte, bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Willen we in onze voorbeden ook denken aan de rouwdragende familie van Zorgen, daar dominee van Zorgen afgelopen maandag is overleden. Voor broeder Abraham Jan, hij heeft nierbekken en blaasontsteking, is wel weer thuis na een korte ziekenhuisopname. Voor Shanna Kwik, zij wordt morgen voor enige tijd opgenomen in de Fontein in Bos en Duin. Deze morgen hoorden we ook dat mevrouw Nelis Nippius, 93 jaar, stervende is. Zullen we ook haar aan de Heer opdragen? Laten we gaan bidden. Almachtige en eeuwige God, grote schepper en onderhouder van het leven, die ons het leven hebt gegeven, opdat we zouden leven voor u. Heel onze levenstijd op u gericht zou zijn. U te loven en te prijzen. Dat is het hoge scheppingsdoel. U hebt ons gesteld tot rentmeester over deze geschapen wereld. Om die te bebouwen en te onderhouden met het oog op uw naam en eer. Wij buigen ons voor u neer en willen u de Heere dankend erkennen voor uw trouw en voor uw zorg. Die hebben we allerminst verdiend en die hebben we ook in de achterliggende week verzondigd. En we erkennen en belijden dat met schaamte, met belijdenis van schuld, omdat u ons zo anders hebt geschapen en zo anders hebt bedoeld. Wij kunnen niet meer rentmeester zijn zoals u het bedoeld hebt. En daarin staan wij schuldig tegenover u. Er is er één die op volmaakte wijze in de plaats van uw volk rentmeesterschap heeft betoond. Volkomen naar uw recht, overeenkomstig uw heiligheid, tot eer van uw naam. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij smeken van u, wil ons aanzien in hem. Wanneer wij tot u naderen en smeken om alles wat we nodig hebben, om werkelijk getroost te leven en zalig te sterven. Dat u onze zonde en onze schuld bedekt met het bloed van uw Zoon. En dat u door de werking van uw geest ons hart en leven verandert en vernieuwt. Dat u dat onder de bediening van uw woord wilt werken. Want het is toch in deze ogenblikken dat u, o lieve geest, in het bijzonder wilt werken. In harten van kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, zoals we hier zijn. Meeluisteren via kerktelefoon of internet of de opname later nog eens beluisteren. We smeken van u dat uw genade mag worden groot gemaakt in ons midden. Omdat u uw deugden aan ons openbaart. En we verbroken van hart en verslagen van geest raken. En we de toevlucht nemen tot de borggerechtigheid, uw lieve Zoon. Want zo komt u toch tot uw eer. Dat is uw werk, daar zorgt u voor. En we smeken van u, hoewel er in ons geen reden is dat u naar ons omziet, wil dan toch alstublieft medelijden hebben met ons. En wil na de rijkdom van uw goede tierenheid zich over ons ontfermen. Wil genadig aan een ieder van ons geven wat nodig is, om u de Heere te kennen, om te bekeren van de zonde tot u, dat de banden van de dood worden verbroken in ons leven. De kettingen waar we aan vastgeketend zijn, aan de zonde, de verleiding van de wereld. Dagelijks, Heere, willen ze ons binden. Maar in u zijn we waarlijk vrij. En daar bidden we ook om. Dat we in nieuwheid des levens mogen wandelen. En dat ons zicht op u, de Heere, mag zijn. U die uw werk zult voltooien. Door wie we waarlijk vrij zijn tot in eeuwigheid. Om u te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Mag dat het perspectief zijn wat uw kinderen hoop en moed geeft bij alle verdrukking, bij alle strijd en aanvechting. Mag het anderen tot jaloersheid wekken, Heere, en degene die van verre staan, toch door u naderbij worden gebracht. Wil zo aan een ieder van ons denken, zoals we hier zitten of staan. Wil genade geven om echt te kunnen luisteren, een geopend hart, een omgebogen wil, een verlicht verstand, dat er uiterlijke factoren zoals de warmte ons niet zullen hinderen, maar dat u ons gevangen neemt onder uw woord. En dat we ons zo mogen verwonderen en verblijden over uw grote en heerlijke daden. We zijn hier gekomen met onderscheiden zorgen en moeite, want die zijn er velen in dit leven, dat niet anders is dan een reis door de woestijn. Maar u wilt toch in die woestijn genadig ondersteunen en sterken, ons leren op u de Heere te hopen, verwachting te hebben. En u kent ze onder ons, die tobben met hun gezondheid, die verdriet hebben om het verlies van een geliefde. We dragen ook de familie van zorgen aan u op. Wil zijn ook met de familie van dieren van zorgen. En wil hen genadig vertroosten en sterken. En we mogen uw grote naam dankend erkennen. In alles wat u ook in de manier van zorgen hebt gegeven. Aan de kerk en aan de familie. Heere, wilt u het bekronen met uw zegen. En dat we daarop mogen zien, op het werk van u. En dat dat ons waarlijk troost mag schenken. We bidden ook voor hen die onderzoeken ondergaan. die zorgen hebben om hun gezondheid. Degene die dagelijks een kruis te dragen hebben in verband met lichamelijke of psychische beperkingen. Of anderszins zichzelf onbegrepen weten, ook voor zichzelf misschien wel een raadsel zijn in hun gedachten en gevoelens. Heere, wil toch in dat alles genadig leiden door uw woord en geest en ons doen oefenen onze hoop op u de Heere te stellen. We dragen ook zuster Nelis nipjes aan u de Heere op als het einde van dit aardse leven nabij is. Heere, wil u haar nabij zijn. Met uw genade, met uw troost, met uw kracht. En alle die haar lief en dierbaar zijn, wil hen in deze ogenblikken ook genadig sterken en helpen. En dat toch door alles wat voor onze zuster niet meer helder was, daardoorheen genadig werken. En dat haar hoop op u de Heere mag zijn. We dragen ook broeder Abraham Jan aan u op. We danken u ootmoedig dat hij weer thuis mag zijn. En we bidden u, wil hem genadig ondersteunen en sterken. Kon het zijn, ook weer gezondheid schenken. Daartoe ook alle middelen die worden aangewend bekronen met uw zegen. En maakt u het zo nog wel. Gedenk ook aan Sjanne Kwik. Wil met haar meegaan naar Bos en Duin. En dat zij mag weten bij alles wat ook haar omringt, dat u een rotssteen bent. Dat u een burcht bent. Dat u dezelfde bent en dezelfde blijft tot in eeuwigheid. We dragen zo heel de gemeente aan u de Heere op. Gedenk aan de eigen predikant, dominee Post. Wees ook hem daarbij wanneer hij in Samslag het woord mag bedienen. Wil hem ook tot een rijke zegen stellen voor de gemeente en voor de kerken die ons lief zijn. Sterk ook de broederskerkenraad. We bidden uw zegen ook over het tweetal dat is gesteld. Kon het zijn dat uit deze broeders een broeder verkozen mag worden, benoemd mag worden en van uw entwege geroepen om te dienen in het ambt van ouderling. Wie zijn wij wanneer we daarvoor worden verwaardigd? Maar wil ook dan leren verwachting te hebben van u, die de ambten hebt geschonken. En dan ook mannen roept. En omdat u ze roept, u ze ook bekwaam maakt. Heere, gedenk zo aan alles wat mag worden gedaan in het midden van de gemeente, ter bevordering van de vrede en de liefde. Zegen uw woord in het midden van de gemeente. En als we nu gaan luisteren, neem genadig weg wat ons kan hinderen. Zegen alle plaatsen waar vandaag uw woord wordt verkondigd. In ons vaderland en daarbuiten. We willen in het bijzonder uw vervolgde kinderen beschermen en vertroosten. En wees ook met dat deel van de kerk dat wordt bedreigd of dat ontredderd is vanwege natuurgeweld of door oorlogen. O getrouwe God, ontfermt u zich over deze wereld in nood. We zeggen uw naam dank dat we in rust en vrede kunnen samenkomen. Ook dat is genade van u. Geprezen zij uw naam. Verzoen onze schuld. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw liefdesgave aan de Heere en zijn dienst af te staan. En ter inleiding op de preek zingen we van Psalm 15, de versen 1, 2 en 5. Psalm 15, vers 1, 2 en 5. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dat zingen we aan het einde van de preek na het Amen, 25 vers 6. Liefde gemeente, valt er iets te leren van een wereld die leeft zonder God? Kun je iets leren van een dief, van een afperser, van een oplichter? Ja, misschien toch wel iets. Alhoewel ik denk dat u en jullie het wel heel raar zouden vinden als ik vanmorgen zou preken over een dief en zou zeggen, zo moet je het nou ook doen. En toch stelt de Heer Jezus ons een dief, een afperser, tot voorbeeld. Want de Heer Jezus vertelt aan de discipelen een verhaal, een gelijkenis over een onrechtvaardige rentmeester. Een rentmeester die zijn werk niet eerlijk doet. Om ons iets te leren. Om de discipelen iets te leren. Die onrechtvaardige rentmeester hield geen rekening met God of zijn gebod. En toch, in een bepaalde zin, stelt de Heer Jezus die onrechtvaardige rentmeester tot voorbeeld. Namelijk, in zijn ijver en in zijn inzet die hij neemt om zijn toekomst veilig te stellen. En zo valt er toch iets te leren van mensen die niet wijs zijn of goed of rechtvaardig. En zo willen we luisteren naar de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En we willen dat doen aan de hand van drie gezegden of drie spreekwoorden. Allereerst het geld over de balk gooien. In de tweede plaats zonder geld, zonder vrienden. En in de derde plaats, geld maakt niet gelukkig. De onrechtvaardige rentmeester. Het geld over de balk gooien. Zonder geld, zonder vrienden. En tenslotte, geld maakt niet gelukkig. De gelijkenis waar we vanmorgen naar luisteren volgt direct op de bekende drielinggelijkenis van Lucas 15. De gelijkenis van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Die gelijkenis die de Heer Jezus gesproken heeft tot de fariseeën en schriftgeleerden die murmureerden, die mopperden, omdat ze de Heer Jezus zagen eten en drinken met hoeren en tollenaren, met zondaren. En dan weten jullie ook wel, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus dan met die gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning en de verloren zoon duidelijk maakt dat er vreugde in de hemel is over de zondaar die zich bekeert en dat hij gekomen is in de wereld om zondaren zalig te maken. Niet degene die menen dat ze rechtvaardig zijn. En na deze gelijkenis spreekt de Heer Jezus, na die drielinggelijkenis, spreekt de Heer Jezus zijn discipelen aan. En gaat hij hun gelijkenis aan hen vertellen. De discipelen die door hem zijn opgezocht, die door hem zijn gevonden, die alles hebben verlaten en hem zijn gevolgd. Maar wie nou eenmaal op de leerschool van de Heer Jezus is gekomen, die moet niet denken dat hij zich kan verheffen boven de mensen die met God en zijn gebod geen rekening houden. Je moet niet denken dat als je de Heer Jezus volgt, je geen last meer hebt van wereldse zaken zoals geld en goed. Je hoeft niet geldgierig te zijn of wereldgezind te zijn, materialistisch te zijn, om verkeerd om te gaan met geld en goed. Zo is het toch, gemeente? De Heer vertrouwt ons hier in het Rijke Westen zoveel toe. We ontvangen zoveel weldaden. En we weten uit Gods woord dat hij alles heeft geschapen opdat we hem met al het geschapene zouden dienen. God heeft de opdracht gegeven om de aarde te onderhouden, te bebouwen, te bewaren. God heeft jou het leven gegeven, opdat je God zou loven en prijzen. Dat is toch het hoge scheppingsdoel? Maar wat hebben onze voorouders Adam en Eva gedaan? Ze wilden als God zijn. Ze wilden de schepping voor zichzelf gebruiken. En daarmee hebben wij, door onze ongehoorzaamheid, Gods schepping verknoeid. Dat deden onze voorouders. Dat doen wij niet minder. Zodra we God niet de eer geven, zodra ons leven niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor God het gegeven heeft. Hem te loven en te prijzen en hem te genieten. De aarde bracht doorn en distels voort. De aarde is vervloekt om onzentwil. En dat is onze eigen schuld. En daarmee, en dan buig ik naar onze gelijkenis, daarmee kunnen we zeggen dat wij geen goede rentmeesters meer kunnen zijn. Rentmeesters van het geschapene. En het lijkt wel dat hoe ouder de aarde is, des te meer het zal blijken dat wij geen rentmeesters kunnen zijn. De schepping zucht en is in baresnood tot nu toe. Wat een leed, wat een ellende, wat een verdriet waar wij geen weet van hebben, voltrekt zich over deze wereld. En met dat in onze gedachten komt dat verhaal van die onrechtvaardige rentmeester toch in een wat ander licht te staan. En blijkt dat er veel meer is waarin wij overeenkomen met die onrechtvaardige rentmeester dan je in eerste instantie zou denken. Immers, aan deze rentmeester is heel veel toevertrouwd door zijn heer. Die rentmeester, die had dus een heer en dat was een rijke man. En die had heel veel land en heel veel goederen. En dat is alleen maar meer geworden omdat mensen schuld bij hem hadden en toen ook hun land moesten gaan verkopen om de schuld af te kunnen lossen. En vervolgens ging dan die heer dat land verpachten. Dus dan moest je geld betalen of opbrengst van het land, iets daarvan geven aan de eigenaar en de rest mocht je dan zelf van gebruiken. Had hij een korenveld, dan werd het korenveld verpacht en moest dat zoveel met tarwe opbrengen. Of had hij een olijvenhof, dan verpachtte hij die en moest hij van de olijvenhof een bepaalde hoeveelheid olie terugbetalen. Wijngaarden moesten op een bepaalde hoeveelheid wijn opbrengen. Daarvoor had dus die rijke heren een rentmeester ingeschakeld om al die zaken te regelen met de pachters. Hij sprak dan met die rentmeester af, dit is wat ik moet hebben. En wat je dan zelf nog meer vraagt voor je eigen levensonderhoud of voor het werk wat je doet, ja, dat is aan jou, dat moet jij zelf weten. In het vertrouwen dat hij dat op een eerlijke wijze zal doen. Een goede rentmeester rekende dus iets meer dan de vergoeding voor het werk, voor vergoeding voor het werk, iets meer dan ze moesten betalen aan de Heer. En zo had de rentmeester verantwoordelijkheid gekregen om te innen voor zijn meester. En wat gaat deze rentmeester doen? Nou, deze rentmeester denkt allereerst aan zijn eigen belangen. Die staan voorop. Belangrijker dan de belangen van zijn heer en de belangen van de pachters. En dan blijkt bij deze rentmeester, en is het vreemd, dat zijn oog niet verzadigd wordt van het zien. En zijn begeerte niet verzadigd wordt naar geld. Want hij wil steeds meer. En hij vraagt daarom ook steeds meer van de pachters. En wat gebeurt er dan? Hoe meer de rentmeester vraagt, des te moeilijker zullen de pachters in staat zijn om hun schuld af te kunnen lossen, om te kunnen betalen wat gevraagd wordt. Als je een pachter overvraagt, dan heeft hij op een gegeven moment niet meer genoeg geld om te kunnen investeren in goede machines. Heeft een boer niet genoeg geld om goed zaad te kunnen kopen, om te kunnen zaaien voor het nieuwe seizoen? dan verarmt een pachter. Hij kan op laatst zijn werk niet meer goed doen, maar daardoor brengt het land minder op. Wordt er minder olijfolie geoogst, wordt er minder wijn geproduceerd. En zo gaat het van kwaad tot erger en ondertussen verrijkt de rentmeester zich. Ziet u, die rentmeester had een bepaalde verantwoordelijkheid gekregen van zijn heer. Maar die gebruikt hij voor zichzelf. Hij heeft een bepaalde macht gekregen, maar hij misbruikt die. Nou gemeente, of u nou aardig vindt of niet, maar dat is wel het plaatje wat de Heer Jezus ons voorhoudt van ons leven. Zo zijn wij nou. Als het nou gaat over Gods goede schepping, zo gaan wij met Gods schepping om van nature. Want onze natuurlijke neiging is dat we allereerst denken aan onszelf in plaats van aan God. Wij willen het liefst een fijn en aangenaam leven hebben. Dat staat bij ons van nature toch bovenaan. Boven het zoeken van Gods eer. En zo weten wij niet goed om te gaan met ons rentmeesterschap dat we van de Heer hebben ontvangen. Wij leggen verkeerde prioriteiten aan. Waardoor wij de gaven van God verkwanselen. We gooien het over de balk. We gaan er op een manier mee om, zodat we er niet aan denken wat voor gevolgen dat heeft voor de toekomst. Wat zijn de gevolgen dan voor de toekomst? Nou, luister maar. Het verhaal gaat verder. In de gelijkenis wordt de onrechtvaardige rentmeester aangeklaagd als verkwister. Die het goed van zijn heer doorbrengt. Net als die verloren zoon uit die gelijkenis, weet u wel. Die rijke man die roept vervolgens de rentmeester ter verantwoording. Want nu wil de rijke man uit de mond van zijn rentmeester horen wat hij met zijn goed heeft gedaan. Wat de rentmeester gezegd heeft tegenover zijn heer, dat weten we niet. Dat staat niet in de gelijkenis. Maar het is wel duidelijk dat hij geen enkel verweer heeft. Zo stel ik het maar voor dat hij zijn hoofd gebogen heeft. Toen zijn heer vroeg, geef rekenschap. Maar hij kon het niet. Hij kon het niet. De rechtvaardige, rijke man spreekt vervolgens het oordeel uit. Gij kunt niet langer rentmeester zijn. Maar is dat ook niet wat de Heer tegen ons al heeft gezegd? Je kunt geen rentmeester zijn. Er staat niet, je mag niet langer rentmeester zijn. Dat zou niet onrechtvaardig zijn als die rijke heer dat tegen zijn rentmeester zou zijn. Nou mag het niet meer. Maar dat staat er niet. En daarmee laat de heer voelen dat die rentmeester ten volle verantwoordelijk is voor zijn keuzes. Je kunt niet langer meer rentmeester zijn. En dat is helemaal je eigen schuld. Gemeente, zo is het nou ook tegenover onze schepper, toch? De Heere houdt ons volledig verantwoordelijk. En de Heere zegt, je kunt het niet meer. Je kunt mij niet dienen zoals ik het van je vraag. Je kunt geen goede rentmeester meer zijn. Roept de Heer ons ter verantwoording? Nou en of. Ja, dat merk je niet zo. Als het allemaal goed gaat, of ook als het minder goed gaat, maar hier op aarde voel je niet dat de Heer je eens ter verantwoording zal roepen, maar dat gebeurt wel. Op de dag van ons sterven, op de dag dat Christus terugkomt, dan wordt een ieder van ons persoonlijk verantwoording gevraagd van je rentmeesterschap. En dan zal het ook voor iedereen openbaar bekend zijn wat je ermee hebt gedaan en wat het oordeel zal zijn. Wat heeft de Heere u, jou, mij toevertrouwd? Allerlei gaven, allerlei talenten. De Heere geeft ons levenskracht. De Heere geeft ons bepaalde gezondheid. Hij geeft ons geld en goed. Bovenal, de Heere geeft ons genadetijd. Kan jij, kunt u zeggen dat je die genadetijd van God helemaal gebruikt hebt zoals God het bedoeld heeft? Dat je allereerst de Heere zoekt en hem dient en dat je het welzijn van je naaste zoekt? Aangrijpend is dat, gemeente, dat er een dag komt dat we voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. En we moeten erkennen en beleiden, van nature gooi ik het geld over de balk. Hou ik met God en zijn gebod van nature geen rekening. Hoe kun je dat verantwoorden? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En wie van ons moet dan niet beschaamd zijn hoofd buigen en erkennen, ik kan geen rentmeester zijn. Ik kan de Heere niet geven waar hij recht op heeft. Ik ben niet recht voor God. En dan? Hoe moet het dan verder? Nou, luisteren naar het verhaal. Die onrechtvaardige rentmeester, die komt vervolgens tot bezinning. Hij komt tot inkeer, want hij gaat nadenken wat hij nu moet gaan doen. Nu hij het oordeel heeft gehoord. Gij kunt niet langer rentmeester zijn. En dan gaat hij nadenken en dan komt hij tot de conclusie, zonder geld, zonder vrienden. Onze tweede gedachte. Met andere woorden, ik moet mijn geld gaan gebruiken om vrienden te winnen. Hij ziet dat heel zijn situatie, zijn positie onhoudbaar is geworden. En dat alles wat hij nog heeft, dat hij dat kwijt zal raken. Dat hij zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen en dat gaat hij nu voelen en dat gaat hij nu inleven. En dat wordt hem tot schuld. Hij heeft het vertrouwen van zijn Heer beschaamd. En hij beseft ook dat hij in de schuld staat bij zijn pachters, omdat hij hen onrechtvaardig heeft behandeld. Hij heeft ze afgeperst voor zijn eigen genot. Nou, wat staat hem nou te doen? Dan gaat hij zijn mogelijkheden overdenken. Wat kan hij nou doen als hij nou straks op straat komt en hij geen geld en geen goed, helemaal niks meer heeft? Hij denkt, ja, graven, dat kan ik niet. En daarmee wil hij zeggen, ik ben niet in staat om lichamelijk zwaar werk te doen. Dat heeft hij nooit gedaan, daar is hij niet geschikt voor. Hij kan niet op een eerlijke manier zijn geld gaan verdienen. Te bedelen, ja, daar schaamt hij zich voor. Nee, hij zegt, ik weet wat ik ga doen. Vers 4. Opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. Die onrechtvaardige rentmeester gaat zijn best doen om de pachters gunstig te stemmen. Dat ze mogen. Dat ze zeggen, wij willen jou wel als onze vriend hebben. En daarom gaan we je ook helpen. Als je niks meer hebt. Hij besluit dus om zich in te gaan zetten voor zijn pachters. En dan zal hij ze zo bevoordelen dat ze anders over hem gaan denken. Hoewel het te laat is, hoewel hij niet langer meer rentmeester kan zijn, omdat hij de bezittingen van zijn meester heeft verknoeid, maar toch doet hij het. Hij roept de ene naar de andere pachter bij zich. Wat ben je schuldig aan mijn heer? Ja, 100 vaten olie. Nou, ga zitten en schrijf gauw op 50 vaten olie. En in gedachten zien we een boer komen. Hij is helemaal bang dat hij weer bij de rentmeester moet komen. En denkt, moet ik nou nog meer gaan geven? En hij vraagt, wat ben je me schuldig? 100 mudden tarwe. Nou, schrijf maar op, 80 mudden. En weer een ander die een wijngaard had verpacht, aan wie een wijngaard was verpacht, die moet ook het aantal opbrengst aanpassen. Wat doet die rentmeester nou? Hij gaat die contracten die gesloten zijn voor het pachten, die gaat hij aanpassen. En dan zo, ik denk dat we het zo moeten lezen, dat hij dan vervolgens weer een eerlijke opbrengst gaat vragen. Dus die woekerwinst die hij vroeg, die haalt hij er helemaal af. En dan laat hij zodat hij die pachters een gewone prijs betalen. En daarmee stelt hij de toekomst voor die pachters zeker. Want als hij geen rentmeester meer kan zijn, dan komt er natuurlijk een andere rentmeester. En hij wil voorkomen dat hij in dezelfde verleiding komt als hij. Dat hij zichzelf zal verrijken. En daarom past hij de contracten aan. En zo wint hij de pachters voor zich. Ziet u wat er gebeurt? Hij bekeert zich van zijn boze weg. De onrechtvaardige wordt een rechtvaardige rentmeester. De verkeerde rentmeester wordt een bekeerde rentmeester. En wat gebeurt? Ja, zijn heer, die rijke man, die hoort ervan. Die onrechtvaardige rentmeester, hij wordt als een wijs man gezien door zijn heer. Vers 8, en de heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij voorzichtiglijk gedaan had. Hoe kan nou die rijke man die onrechtvaardige rentmeester gaan prijzen, gaan waarderen? Hij kan toch immers geen rentmeester meer zijn? Ja, en toch prijst hij hem. Omdat die rijke heer ziet dat die rentmeester bezig is zijn toekomst veilig te stellen. Ja, hoor ik iemand denken, maar dat is toch alleen maar in zijn eigen belang. Eigenlijk bekeert hij zich toch niet? Hij heeft het nog steeds over zichzelf. Ja, dat is wel zo. En toch wordt hij tot voorbeeld gesteld. Dat is inderdaad verbazingwekkend. Dat zouden wij eigenlijk nooit verwachten. Dat zo'n rijke man nog die rentmeester een compliment zal geven, terwijl die ze goed heeft verknoeid. Heeft het immers alleen maar bedorven. Maar juist in dat onverwachte, in datgene waarvan je zegt, ja, dat kan toch eigenlijk niet in de werkelijkheid. Dat is wel vaker zo in gelijkenissen, in verhalen die de Heer Jezus vertelt. Daarin moet u dan moet u juist opletten, want daar gaat het evangelie open. Daar klinkt het hart van het evangelie, dat klopt daar. Want natuurlijk, die Heer die praat de daden van die onrechtvaardige rentmeester niet goed. Maar waar de Heer Jezus nou in dit verhaal de vinger bij wil leggen, is dat die onrechtvaardige rentmeester gaat nadenken over zijn toekomst. Toen hij de werkelijkheid van de toekomst, van zijn eigen toekomst, voor ogen zag, toen veranderde zijn leven. Toen werd hij een voorzichtig man. Hij ging voorzichtiglijk handelen. Wat betekent dat? Nou, er staat een woord waarvan je ook kunt zeggen, hij ging vooruit zien. Dat had hij daarvoor niet gedaan. Toen hij zag wat hem te wachten stond. Toen hij zag dat alles van hem afgenomen zou worden. Geld, goed, maar ook aanzien en respect. Hij zag in wat hij door eigen schuld van zijn leven had gemaakt. Toen kon hij twee dingen doen. Hij kon zichzelf gaan verharden. Ja, ik kan geen goede rentmeester meer zijn. Hij had ook kunnen redeneren van, nou ja, zolang ik dan dat geld nog goed nog heb, laat ik dan de bloemetjes maar buiten zetten en doen waar ik zin in heb. Uit het leven halen wat eruit te halen is. Want straks ben ik geen rentmeester meer. Straks is alles verloren. En daarom laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar dat deed hij niet. Nee, het dring tot hem door welke grote gevolgen het heeft dat hij zijn verantwoordelijkheid niet heeft verstaan. En wat de gevolgen zijn, omdat hij zijn eigen belangen boven de belangen van zijn Heer had gezet. Dan gaat hij nadenken aan de toekomst. En gaat hij ermee rekenen. De tijd die hem nog rest als rentmeester, wat hij niet meer kan zijn, gaat hij gebruiken om goed te doen. En dan gaat hij vrienden maken uit de onrechtvaardige mammon. Opdat hij niet eens van honger zal sterven. Hij gaat zijn geld gebruiken om vrienden te maken. Gemeente, hebt u al wat lijnen doorgetrokken naar uw eigen hart en leven? Wat moet er gebeuren in jou en uw leven? Nou, je weet dat je voor God eens verantwoording moet afleggen van je rentmeesterschap. En als je al weet dat je geen verantwoording af kunt leggen, dat weet je toch, dat weet u toch. Dat je met een mond vol tanden staat. Wat doe je nou als je weet dat je eens zult sterven en dan het oordeel komt? Zou je geen voorbereiding gaan treffen? Zou je niet eens vooruit gaan denken en beseffen wat nodig is? Dat is genadetijd. We kunnen geen rentmeester zijn, maar we zijn er nog wel. De Heere geeft nog genadetijd. Wordt het niet tijd om de balans op te maken? Om stil te staan bij de vraag, hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Als je weet dat je eens geoordeeld zult worden, zou je dan niet voorzichtig gaan wandelen? Dat je vooruitziet op wat er gaat komen. En dat je daar in je rekening, in je leven rekening mee houdt. Door je te bekeren. Door de bekering niet meer uit te stellen. Maar je schuld voor de Heere te erkennen en te belijden. En de Heere te smeken om zijn genade. Of stel je de bekering nog altijd uit, omdat je niet te ver vooruit wil kijken. Maar je ook weet dat als je vandaag zou sterven, als je sterft zoals je leeft, je verloren gaat. Waarom? Omdat de zonde zo trekt? Omdat de verlangens van je eigen hart zo sterk zijn? Dat je hart niet verbroken raakt als je hoort over oordeel en dood. Wat is dat toch dwaas? Om schade te lijden aan je ziel terwijl God u het leven voorstelt. Om tijdelijke pleziertjes belangrijker te vinden dan de eeuwige zaligheid, de eeuwige vreugde met en voor God. En dan gaat de Heer Jezus, zo'n onrechtvaardige rentmeester, dat is verootmoedigend gemeente, zo'n onrechtvaardige rentmeester wordt ons voorgehouden om daar iets van te leren. Die man die komt tenminste nog tot bezinning. Die komt tenminste nog tot inzicht. Die gaat tenminste nog zijn best doen om zijn hachje te redden. Hij gaat het goed maken met de mensen, met het oog op zijn eigen toekomst. En daarin is hij een voorbeeld voor ons. Waarin? In dat hij zich ijverig inspant om het leven zo goed mogelijk te krijgen. Zo hebben mensen die weten dat een eeuwigheid voor hen ligt. En dat weet u. Dat weet ik. Dat weet jij. Om je dan vervolgens ook in te spannen. In te spannen. Wat dient voor je eeuwige zaligheid. In te spannen om alle gaven die God ons geeft te besteden voor hem. Tot zijn ere, tot onze zaligheid. En dan moet u niet gelijk antwoorden en zeggen, nou die dominee kan wel stoppen, want daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Er is natuurlijk geen mens die in zichzelf, uit zichzelf daarvoor gaat inspannen. Wilt u die gedachte even parkeren? En eerst de gelijkenis helemaal uitluisteren. Want iemand die tot de ontdekking komt, iemand die vooruit gaat kijken en ontdekt dat hij zo niet kan sterven zoals hij leeft. Als je ziet dat de horizon verder reikt dan je kunt zien, dan ga je daar toch rekening mee houden. En wie dat gaat doen, die bekeert zich van de zonde. Wie dat gaat inzien door het werk van de Heilige Geest, die krijgt een verlangen om toch wel een goede renmeester te kunnen zijn. Al zal dat in dit leven niet meer gaan. Maar is je verlangen toch wel gericht op God? En komt er een verlangen naar je omgeving, de mensen die je gegeven zijn? Verlang je ernaar om wel gehoorzaam te mogen zijn? Gemeente, dat is bekering. Om te zoeken wat dient tot je eigen zaligheid. En dat is tot eer van zijn naam. En dat is tot welzijn van je naaste. De Heer Jezus maakt aan zijn discipelen in vers 9 duidelijk dat dit ook zichtbaar zal zijn. Maak uzelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. De Heer Jezus maakt aan zijn discipelen duidelijk wat nou de werkelijkheid is van ons leven, de geestelijke werkelijkheid, die wij niet zien, maar die de Heer Jezus aan ons bekend maakt. En als hij dan de nood op ons hart bindt, dan zal dat ons leven ook gaan beïnvloeden en bepalen. Dan krijg je een verbroken hart en een verslagen geest. Niet alleen als je zit onder de preek misschien, maar ook gewoon door de week, op maandag, dinsdag, heel de week. Want dan ga je namelijk ook vrienden maken uit de onrechtvaardige mammon. Wat bedoelt de Heer Jezus daar dan mee? Nou, die onrechtvaardige mammon, ja, mammon, dat is dus alle geld en goed. Waar je je vertrouwen op stelt, hè, de afgod van het geld. Nou, die is onrechtvaardig, omdat, zo zegt de Heer Jezus, geld de wortel is van alle kwaad. Maar geld op zichzelf genomen is natuurlijk niet verkeerd. Dat maakt iedereen gebruik van. De Heer Jezus maakte er ook gebruik van. En de discipelen ook. En dan werd de tempelbelasting betaald door de Heer Jezus. Maar wie nou vrienden uit de onrechtvaardige mammon maakt, dus wie nou vrienden van het geld wordt, door geld maakt, die gaat geld en goed gebruiken om goed te doen. Die stelt de gave die de Heere aan je heeft gegeven in dienst van hem. Want daar gaat het om. Dat je in dit leven alles wat je van de Heer ontvangt. En dan gaat het niet alleen om geld. Maar dan gaat het ook om je levenskracht, je levenstijd. Dat je die gebruikt om allereerst het koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid. In het geloof dat de Heer je alle andere dingen zal schenken. Wie gebruik maakt van geld en goed. Niet allereerst om zichzelf te bevorderen. Maar om de ander te dienen. Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Dat is iemand die heeft leren vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die krijgt een opmerkzaam hart. En die gaat daardoor anders in het leven staan. Nou, ga maar na voor uzelf. Wat staat er boven jouw verlanglijstje? Wat staat er bovenaan? Waar zie je het meest naar uit? Dat je eindelijk het bepaalde bedrag rond hebt, zodat je die auto kunt kopen of dat huis kunt aanschaffen of kunt kopen of nieuwe meubels kunt aanschaffen. Of dat je graag eens wat ruimer bij kas zit, want dat is toch ook wel prettig. We hoeven niet rijk te worden, maar wat ruimer is toch ook wel fijn. Of vindt u de uitbreiding van Gods Koninkrijk het allerbelangrijkste? En als u nou het nieuws leest, dan wilt u toch zeker weten hoe het gaat met de kerk in Venezuela. Of met de vervolgde kerk. En hoe het gaat met zending en evangelisatie. Want dat heeft je hart. Kan dat van jou of van u gezegd worden? Ja, dan moeten we nog dieper. Want boven dat alles staat immers de koning van het koninkrijk. De Heer Jezus Christus. Wat is hem u waard? Verlang jij er ook zo naar om de Heer Jezus te kennen? En hem beter te kennen? Vind je dat belangrijker? Dat je geoefend wordt door de Heere in de dingen die je meemaakt in het leven. Misschien wel hele moeilijke dingen. Maar dat je gelooft dat de Heere dat wil gebruiken om jou meer kennis te geven van jezelf en van de Heere Jezus. Of vind je het belangrijker dat je het wat aangenamer hebt, wat minder zwaar in de woestijn van het leven. Blijft een woestijn hoor. Blijft een woestijn. Wat is belangrijker? Vrede in je hart. Door het bloed van de Heer Jezus Christus en daaruit te mogen leven. Of een geriefelijkheden van dit tijdelijk leven. Meer voorspoed zonder hoop op het eeuwige leven. Of kruis dragen omwille van het evangelie en de hoop op de eeuwige zaligheid. Gemeente, het is van tweeën één. Wie door genade gaat leven. Van alles wat de Heer Jezus door zijn bloed, door zijn lijden en sterven heeft verworven. Die gaat rekenen in zijn leven. Die gaat rekenen met Gods agenda. Die houdt rekening met Jezus' voltooiing van zijn werk. En die gaat zich afvragen, hoe kan ik mijn tijd en mijn bezittingen zo besteden dat de Heere erin gediend wordt. Dan ga je bidden, wordt het je hartelijke gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Want geld maakt niet gelukkig. Onze derde gedachte. Ja, dat is wat we in deze gelijkenis ook van wat we van deze gelijkenis moeten leren. Dat geld niet de bron is van je geluk. Echt niet hoor, jongelui. Echt niet. Lijkt wel mooi. Dat is wat wij zien. Maar als je even gelukkig voelt, dan is het weer weg en dan moet het weer vernieuwd worden. Zo is het dan met geld en goed. Alleen Gods genade kan de bron zijn van je geluk. En als je dat nou ook hebt mogen leren ontdekken, dan spreek ik allen aan die dat mogen leven in beginsel mogen kennen, in de vrezen des Heeren. Al moet je ook erkennen, er markeert van alles en nog wat aan. Ja, nou dat is ook zo. Maar nooit als een excuus. Als u nou van harte mee eens bent dat we niet de dingen van geld en goed als eerste moeten zoeken, maar Gods koninkrijk. Wilt u dan ook ophouden u zo druk te maken over geld en goed? Want daar gaat het over in deze gelijkenis. De Heer Jezus geeft een belofte. Wanneer we geld en goed op de juiste manier gaan inzetten. Niet om te houden, maar om te gebruiken. Om daar anderen mee te dienen. Opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. En de eeuwige tabernakelen, dat is een Hebreeuwse manier van spreken, bedoeld wordt de eeuwige zaligheid bij God. Dat zijn de eeuwige tabernakelen, de hemel. En wie zich bekeert van zijn zondige rentmeesterschap, die zal erfgenaam worden van de hemelse heerlijkheid. Wanneer het u ontbreken zal. Wanneer zou dat zijn? Zou dat niet zijn in het uur van uw sterven? Wanneer geld en goed je niet meer kunnen helpen. Je ook niet meeneemt de doodsjordaan over. Maar je het hier achter moet laten. En je helemaal niets hebt. Je bent met niets in de wereld gekomen en met niets zul je de wereld uitgaan. Maar er is een eeuwige zaligheid. Voor alle die de Heere vrezen. Wat een genade, gemeente. Dat er zaligheid is. Verdiend door de Heer Jezus Christus. Voor mensen die moeten bekennen en moeten belijden. Ik kan geen rechtvaardige rentmeester zijn. Dat de Heere u nog draagt en verdraagt in zijn lakmoedigheid. Dat de Heere wil dat we met onze schuld, met onze wat we niet kunnen en wat we niet willen, tot hem zullen gaan. Wat is de zegen als je dan vrienden uit de onrechtvaardige mammon gaat maken. Dat je alles wat je hebt en alles wat je van de Here ontvangt, dat je daarvan zegt, Heer, het is voor u. Zegt u mij maar hoe ik u dienen mag en mijn naaste. En wie in dit leven niet de dienst van de Here lief heeft gekregen. Denk jij dat je dat in de eeuwigheid dan wel zult krijgen? En als we niet zoeken trouw te zijn in wat de Heer aan ons heeft toevertrouwd in het leven, denk je dan dat je dat in de eeuwigheid wel trouw bevonden zult worden in wat de Heer je geeft? Wat we nu aan geestelijke vreugde door genade mogen ontvangen, dat is nog maar een heel klein voorproefje van de eeuwige vreugde en zaligheid. Is dat jouw verlangen geworden? Of laat ik het anders vragen. Wat zal er in de hemel van u van jou gezegd worden? Zij was een onrechtvaardige rentmeester. Ja? Maar zal er ook van u van jou gezegd worden, maar hij of zij heeft gezocht de dingen van de Here en zijn dienst. Zij kwam tot inkeer en stelde het leven in het licht van de eeuwigheid en smeekte om genade. Zij ging inzien dat de dingen hier op aarde voorbij gaan en dat de dingen van Gods koninkrijk eeuwigheidswaarde hebben. En het was te merken dat dat prioriteit kreeg in hun leven. Hoe gaat dat dan? Hoe leer je dat dan? Nou, gemeente, dat is wat u kunt leren van die grote rentmeester. De Heer Jezus Christus. Die in de plaats van onrechtvaardige rentmeesters de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. En is neergekomen in deze wereld. En ons mensen volkomen gelijk geworden. Rentmeester geworden. Maar wel rechtvaardig, die in de diepste vernedering is gekomen om de schuld van onrechtvaardige rentmeesters op zich te nemen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat onrechtvaardig is, wat verloren is. Degene die het leerde beleiden, ik ben zo'n onrechtvaardige rentmeester. Het is om Christus wil dat onrechtvaardige rentmeesters toch rechtvaardig verklaard kunnen worden. Op het moment dat ze voor hun schepper komen te staan. In zichzelf onrechtvaardig. Maar dat God zegt, rechtvaardige rentmeester, gaat in mijn vreugde. Want in alles heb ik gezien dat je rechtvaardig bent. Hoe dan? Omdat de Heer je aanziet in de rechtvaardige rentmeester, de Heer Jezus Christus. Voor allen die geloven de toevlucht hebben leren nemen tot deze borg en zaligmaker. Dan is er plaats voor je in de eeuwige tabernakelen, in de eeuwige zaligheid. Gemeente, u kunt geen rentmeester zijn. Wat doet u met de tijd die nog rest? De Heilige Geest wil in uw hart en leven zo werken dat er plaats komt voor die rechtvaardige rentmeester in uw leven. En dan gaat alles in je leven op zijn kop. Dat is ook zo. Dan krijg je een tweestrijd in je leven omdat je merkt dat die oude mens nog zo graag aan de zonde hangt. Maar dan is er een onuitsprekelijk verlangen gekomen om goed te doen, om de Here te dienen. Om, zoals de Heer Jezus het zegt, vrienden te gaan maken uit de onrechtvaardige mammon. Om geld en goed, tijd en krachten, heel je leven te besteden voor de Here en zijn dienst. Daarvoor hoef je niet een zendeling te worden of predikant of zo, maar gewoon je leven. En in getrouwheid doen waar de Heer je toe roept. En dan worden de kleinste zegeningen die je van de Heer ontvangt voor je een wonder. Maar dan wil je ook zo graag dat je in de kleinste dingen de Heer mag gaan dienen. De Heer te bedoelen. En dan gaan we in ons leven ook zoeken de dingen die boven zijn. Dan word je klein voor de grootheid en goedheid voor God. Ja, dan gaat het ook nauw steken in je leven. Dat is ook zo. Dan krijg je teer geweten. Maar dan, ja, dat is de weg waarin de Heer je eerlijk wil maken. En hij zijn volk, zijn kinderen getrouw maakt. Nee, je wordt geen beter mens in jezelf. En zeker voor je eigen besef niet. Maar de Heilige Geest wekt wel het verlangen in je op om alles, in alles nu de goede rentmeester te mogen zien. En door zijn genadekracht ook goede rentmeester te mogen zijn. En dat voor een mens die onrechtvaardig is in zichzelf. Maar je blik raakt gericht op hem en op zijn toekomst. Gemeente, we sluiten af. Na deze gelijkenis komt een andere gelijkenis. Leest u hem thuis maar na. U weet wel, van die rijke man en de arme Lazarus. Dan gaat de Heer Jezus uitleggen wat er nou gebeurt als we ons niet bekeren. Als we een onrechtvaardige rentmeester ons verharden. De zegeningen voor onszelf gebruiken. Dan zal de dag aanbreken dat ons alles zal ontbreken. En dan is er een onoverbrugbare kloof tussen de hemel en u. Wanneer we ons niet bekeren. Maar hoe anders. Wanneer we door genade de naam Lazarus mogen spellen. Want Lazarus betekent God is mijn helper. Dat je opgezocht en gevonden bent door de rechtvaardige rentmeesters die onrechtvaardige rentmeesters tot zich nodigt. Gemeente, jonge mensen, je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet God dienen en je vertrouwen stellen op geld en goed. Zo eindigt de Heer Jezus dit verhaal. Het is van tweeën één. Wie dient u, wie dien jij? Wat leert u van deze gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester? Zult u uw tijd overdenken die u nog gegeven wordt? Zult u zoeken wat dient tot uw zaligheid, tot eer van zijn naam? En tot uw troost. Amen. Laten we de Heere bidden en danken. Heere, de boodschap van deze morgen brengt ons tot diepe ootmoed. Wie zijn wij tegenover u? En dat we ook niet menen dat wij nog iets kunnen bewerken voor onze zaligheid. Wij kunnen geen rentmeester zijn. En toch wilt u onrechtvaardige rentmeesters ontvangen. Wonder van genade. Geopenbaard in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. In wie wij volkomen rechtvaardig verklaard worden. Door het geloof uit genade alleen. En dat u door zijn kracht hart en levens vernieuwt. Wil dan ook door de machtige werking van uw geest ons in beweging zetten. Zodat we gaan zoeken wat dient tot onze zaligheid. We vrienden zullen maken uit de onrechtvaardige mammon. Nadat u ons van dood levend hebt gemaakt. Nadat u ons hebt omgekeerd. O Heere, we belijden onze diepe afhankelijkheid van u. Maar u bent toch ook die God die ijvert voor uw naam en eer. En u wilt toch door de prediking van uw woord zalig maken en ieder die gelooft. Wil zo ook aan ons gedenken, ook voor het verdere van deze dag. Dat we de dag mogen heiligen. Dat we in het bijzonder op deze dag bezig zullen zijn met de dingen van uw koninkrijk. En breng ons ook deze avond weer samen voor zover dat mogelijk is. Verzoen onze schuld en hoor ons uit genade in dankzegging voor al het goede wat u gaf, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tenslotte van Psalm 136, het 26e vers. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.